Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zullen samen zingen uit de 147ste psalm en daarvan het derde vers, 147 vers 3. Gemeente, wij zullen nu eerst gaan luisteren naar Gods heilige wet. En daarna lezen wij uit het boek Handelingen, hoofdstuk 14, de eerste 18 versen. Dus wij luisteren naar Gods wet en wij lezen Handelingen 14, vers 1 tot en met 18.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En dan lezen wij uit Gods woord, Handelingen 14, te beginnen bij vers 1. En het geschiedde te Iconium, dat zij tezamen gingen in de synagoge der Joden. En alzo spraken, dat een grote menigte, beide van Joden en Grieken, geloofde. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, verwekten en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders. Zij verkeerden dan al daar een lange tijd, vrijmoediglijk sprekende in de Heere, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade en gaf dat tekenen en wonderen geschieden door hun handen. En de menigte der stad werd verdeeld. En sommigen waren met de Joden en sommigen met de apostelen. En als er een oploop geschiedde, beide van heidenen en van Joden, met hun oversten om hun smaadheid aan te doen en hen te stenigen, zijn zij, alles overlegd hebbende, gevlucht naar de steden van Lycaonië, namelijk Lystra en Derbe, en het omliggende land, en verkondigden aldaar het evangelie. En een zeker man te Lystra zat onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijn moeders lijf, die nooit had gewandeld, en deze hoorde Paulus spreken, welke de ogen op hem houdende en ziende dat hij geloof had om gezond te worden. Zeide met grote stem, sta recht op uw voeten, en hij sprong op en wandelde. En de schare ziende hetgeen Paulus gedaan had, verhieven hun stem en zeiden in het Lycaonisch, de goden zijn de mensen gelijk geworden en tot ons nedergekomen. En ze noemden Barnabas Jupiter en Paulus Mercurius, omdat hij het woord voerde. En de priester van Jupiter die voor hun stad was, als hij ossen en kransen aan de voorporten gebracht had, wilde hij offeren met de scharen. Maar de apostelen Barnabas en Paulus dat horende, scheurden hun klederen en sprongen onder de scharen, roepende en zeggende, mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als gij, en verkondigen jullie dat u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot de levende God, die gemaakt heeft de hemel en de aarde en de zee en al hetgeen in dezelfde is, welke in de verleden tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen. Hoewel hij nochtans zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft, goeddoende van de hemel, ons regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijzen en vrolijkheid. En dit zeggende, weerhielden ze nauwelijks de scharen dat zij hun niet offerden. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, de tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in het gedeelte uit Handelingen 14 dat we zojuist hebben gehoord. En dan concentreren we met name op het 15e vers. Handelingen 14, vers 15. En zij, Paulus en Barnabas, zij zeiden: mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke beweging als gij en verkondigen u lieden dat gij u zoudt bekeren van deze ijdele dingen tot de levende God die gemaakt heeft de hemel en de aarde en de zee en al wat in dezelfde is. Wij gaan de Heere om zijn onmisbare zegen bidden en wij willen daarbij ook voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden voor verschillende gemeenteleden die deze week onderzoeken moeten ondergaan. En dankzegging willen we doen voor de geboorte op 23 september van een dochter van de familie Stolk Sonneveld. Die zij de naam Catharina hebben gegeven en roepnaam Anne-Sophie. Moeder en kind maken het wel. En uiteraard gaan wij de Heere ook danken voor de beslissing die dominee Ruys heeft mogen nemen in zaken het beroep naar Barendrecht. Hij moet van de Heere hier blijven werken. En dat is voor u, gemeente, toch ook wel een zaak waarvoor dankbaarheid tegenover de Heere past. We zullen ook voor Barendrecht vragen dat de Heere aan die gemeente ook wil denken en dat hij op zijn tijd daar ook de vacature zal willen vervullen. We gaan samen bidden. Heren, wij willen u ootmoedig danken dat het weer zondag is. Dat is eigenlijk zo gewoon. Elke week is dat weer zo en we besteden er misschien niet eens zo heel vaak extra aandacht aan. Elke week begint met een zondag en dan hebben we onze gewoonten en dan zijn we in de kerk voor zover dat mogelijk is. Maar laat het ons toch maar weer eens een keer als een bijzonder voorrecht zien, Heren. Een bijzonder voorrecht, omdat het de dag des Heren is. De dag waarop u met name werkt. U spreekt door uw woord. U roept de gemeente samen, want u hebt de gemeente wat te zeggen. En u neemt er de tijd en de moeite voor, Heren, al eeuwenlang, ons hele leven lang en nog veel langer, om ons bekend te maken met de weg der zaligheid. U zoekt ons behoud, en dat ligt erachter, Heren. Er is barmhartigheid bij u. U bent een God die gade vergeeft. U bent een God die verloren schepselen weer terug wilt hebben en hen uit de macht van de duivel verlossen. U bent een God die het verlorene zoekt en die net zo lang zoekt totdat u het vindt. En als u het vindt, dan verlost u. En Heren, dat zijn de dingen waar het toch elke keer weer om gaat op zondag. En als we dan in de kerk mogen komen, daar waar de prediking geschiet en waar het gebed mag gedaan worden, dan willen wij ootmoedig bidden, Heren, gebruikt u deze gelegenheid om ons hart te winnen voor u en voor uw dienst. Of dat nu voor het eerst is, of dat dat bij vernieuwing moet gebeuren. Maar het moet inderdaad gebeuren, Heren. U moet ons voor uw dienst inwinnen. U moet ons trekken, onwederstandelijk. U moet in het midden der gemeente getuigenis geven van het woord dat u laat verkondigen. Het is helemaal afhankelijk van wat u wilt schenken, Heren. De dienaar mag zich hebben voorbereid en als het goed is, dan heeft de gemeente zich ook voorbereid om te komen luisteren. Maar Heren, dat gaat van twee kanten maar alleen om mensenwerk. Maar er is ook nog de mogelijkheid bij u dat u er zelf ook in meekomt, Heren. En u laat uw woord brengen, doet u nu ook uw geest erbij. En laat uw geest uw woord verder brengen dan ons oor. Laat uw geest het woord laten indringen in onze harten. Opdat er gebeurt wat er gebeuren moet in het mensenleven. We hoorden in de schriftlezing dat de apostel Paulus in Iconium het woord bracht. En dat bleef niet ongezegend. U gaf daar getuigenis aan, heren. En dat deed u op zoveel andere plaatsen. Als de apostelen, de door u uitgezonden dienaren van het evangelie, rondgingen en hier en daar preekten, het woord verkondigden, dan was u erbij. Dan deed u het woord ook vrucht dragen. Dan werden mensen veranderd en vernieuwd. Dan werden zondaren bekeerd. Dan werden mensen met het geloof begiftigd. Heren, zo deed u het. En zo doet u het toch nog. Zo wilt u het toch ook vandaag nog doen. Heren, doe het ook onder ons. En geef ons zo een gezegende zondag. Ja, wij hebben vanmorgen ook nog een bijzondere reden om uw naam te danken als gemeente. Dominee Ruys kreeg een beroep van Barendrecht. Er was een gemeente die hem als dienaar van het woord begeerde. Opdat ook in die gemeente Barendrecht weer de dienst, de bediening van het woord zou zijn door een eigen dienaar. Maar dat beroep heeft dominee Ruys mogen bedanken. Hij heeft voor zichzelf de taak gezien dat hij hier nog zijn werk zal voortzetten. En daar willen wij u als gemeente ook ootmoedig voor erkennen. Kennelijk is hij nog niet klaar. Heeft hij nog werk te doen? En laat dat dan maar tegelijkertijd mogen betekenen dat u ook nog niet klaar bent. En dat u ook nog werk te doen hebt. Door de bediening van uw dienaar. Het woord brengen tot zondaren in de huizen en op de preekstoel en waar dan ook maar. Maar heren, als u er in meekomt en als u er getuigenis aan geeft, dan zal de beslissing die dominee Ruys heeft mogen nemen blijken een beslissing in uw gunst te zijn. En dan is de gemeente daar goed mee. En dan bijzonder die mensen die onder de prediking die ze horen geraakt worden, getrokken worden, bekeerd worden, begiftigd met het geloof. En zo, heren, bieden wij u om uw blijvende gunst. Barendrecht kreeg een teleurstellend bericht. Maar heren, voor die gemeente hebt u toch ook nog wel iemand die u daar wilt gebruiken. Al is het dan deze dominee niet, er zijn er toch nog meer. En laat er een van hen een plekje krijgen in die grote gemeente van Barendrecht, waar ook mensen zijn, zondaren. Ook mensen die bekeerd moeten worden. En ook mensen die onderwezen moeten worden in de weg der zaligheid. Volk dat opgebouwd moet worden in het allerheiligst geloof. Heren, wij danken u dat u de dingen zelf bestuurt in uw kerk. En dat u bent als een Heer die zijn knechten uitstuurt dan waarheen hij u wilt en wanneer hij wil. Laat zo uw werk ook voortgang vinden, heren. Ook in de tijd waarin wij leven, met al de beperkingen die er zijn ten aanzien van kerkdiensten en wat er in een kerkdienst mogelijk is. Heren, wilt u de middelen die er zijn en die gebruikt worden, zegenen tot eer van uw naam. Wij willen u ook bidden voor verschillende gemeenteleden die in deze week een uitslag of een onderzoek moet ondergaan en misschien een uitslag te verwerken krijgen. Heren, dat kan spanning meebrengen. Dat kan zorgen veroorzaken. Dat kan betekenen dat mensen misschien wel slapeloos zijn en in spanning en in zorg verkeren. Ach, heren, wilt u uw gunst erover gebieden en de middelen die gebruikt worden zegenen en het onderzoek dat gedaan moet worden een gunstige uitslag doen hebben. In alles zijn we afhankelijk. Voor onze gezondheid en voor onze lichaamskrachten, En ook voor onze geestelijke belangen, Heere, we beleiden het, wij hebben niet zoveel. Zonder mij kunt gij niets doen, zegt u. En het is nog waar ook, en het is in alle opzichten waar. Gedenkt u, allen die met zorg vervuld zijn. We danken u ook voor de geboorte van een kind in een gezin in de gemeente. We konden de gemeente vertellen dat moeder en kind het goed maken. Dat is ook niet vanzelfsprekend, maar dat mag er in dit geval kennelijk bijgezegd worden. En daar ook danken wij u voor, heren. Laat het kind mogen groot worden, opgroeien in de vrezen van uw naam. Laat dit kind een kind zijn dat opnieuw geboren mag worden. En waardoor dat ook een geestelijk in bestaan krijgt. Een hart dat u vreest. Heren, dat kunnen de ouders niet bewerken. Die worden wel geroepen om op te voeden en te onderwijzen. Maar dat innerlijke werk, heren, dat blijft u in uw eigen handen houden. Maar wilt u het dan ook bij dat kind doen? En wilt u de ouders genade geven om op een christelijke wijze dit kind ook groot te brengen? Kon het zijn naar de eis van uw verbond en tot eer van uw naam. Sterk de moeder, geef haar herstel van krachten en geef haar binnenkort ook weer de gelegenheid om alle dingen in de kring van haar gezin te kunnen verrichten. Ook, heren, dat is iets wat van u moet komen. En daarom, we komen ermee bij u, heren, en we bidden van u, vervult u de noden daar en overal. En wilt u daar waar u kinderen gegeven hebt en waar kinderen mogen opgroeien in onze gezinnen, geeft u daar ook dat vertrouwen, heren, dat u nog doorgaat met uw werk en dat u de gemeente ook nog bouwen wilt uit het zaad van de gemeente en dat zo uw naam verheerlijk mag worden. Heren, het is een tijd waarin onze jonge mensen ook heel wat hebben te verduren en te verwerken, waarin ze heel veel verzoekingen en verleidingen tegenkomen. En het is heel makkelijk om mensen met een zondig hart ook tot zonde te brengen. De duivel hoeft er niet eens veel moeite voor te doen. Maar wat is het nodig, heren, dat u uw hand bewarend uitstrekt over de gedoopte jeugd en dat u het onze kinderen wilt leren om hun doop te verstaan en zo naar de eis van dat verbond te mogen leven. Laat dat de keus zijn om u, de enige en waarachtige God, aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben van ganse harte en met alle krachten. Heren, wees u een God van genade. En hoort u ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 97ste psalm en daarvan het 4e vers. 97 vers 4. Gemeente, na de prediking zingen we uit de 95ste psalm, het derde vers. Komt, buigen we ons dan biddend neer, komt, laat ons knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft en verkoren. 95, het derde vers. Handelingen 14 vertelt ons iets over de eerste zendingsreis van de apostel Paulus samen met Barnabas. En ze zijn begonnen op Cyprus. Daar hebben ze het evangelie gebracht. Onder andere ook aan de landvoogd, aan de stadhouder van Cyprus. Ze zijn overgestoken van Cyprus naar Klein-Azië en ze hebben het woord gebracht in Antiochië. En daar hebben ze een tijd lang doorgebracht ook. De Heere gaf zegen, de Heere begon daar een gemeente te vormen. En vandaar zijn ze vertrokken naar Iconium en ook daar heeft de apostel de gelegenheid gebruikt om Gods woord, Gods evangelie te brengen. En daar is hij eveneens weer vertrokken en verder gereisd en dan komt de plaats Lystra, waar de apostel ook zijn werk heeft gedaan. Nou is het wel merkwaardig, en dat zie ik bijna iedere keer weer, als de Heer zijn zegen heeft gegeven over de prediking van het woord, en als Paulus mag ervaren dat de Heer zijn arbeid gebruikt, en dat hij door zijn geest er ook getuigenis aan geeft, en dat de prediking ook tot gevolg heeft dat mensen tot bekering en geloof komen, als dat gebeurt, dan wordt afbreuk gedaan aan het rijk van de boze. En dat laat de boze niet zomaar gebeuren. En vandaar dat je ziet dat waar de apostel dan ook bezig is en waar het woord Gods weer klinkt, de duivel vroeg of laat ook in het geweer komt en het werk van de apostelen en het werk van de Heere zoekt af te breken. Want de duivel wil er niet één loslaten. Hij wil al de slaven die hij heeft in zijn greep houden en er mag er niet één overgaan om burger van het koninkrijk der hemelen te worden. Dus er is altijd een strijd gaande, een geestelijke strijd. En Paulus en de andere apostelen, ze staan midden in die strijd. Je kunt ze vergelijken met in de tijd de hoge priester. Die stond op een gegeven ogenblik toen de Heere een oordeel bracht over de zonden van het volk in de woestijn, stond Aaron een keer tussen de levenden en de doden in. Wel, zo is het met apostel Paulus eigenlijk ook. En zo is het eigenlijk in alle bedieningen van het woord het geval. We staan als dienaren tussen de levenden en de doden. En waar het woord gebracht wordt, daar gaat door de geest het werk van de Heere voort. En daar gaat door de boze geest het werk van de duivel ook voort. En dat moeten we ons maar realiseren, gemeente, elke keer als we naar de kerk komen. Maar goed, afgedacht toch daarvan, wat gebeurt er als Paulus in Lystra komt, als hij daar als een vluchteling eigenlijk aankomt, en dat was al eerder gebeurd ook in Iconium, want hij werd weggejaagd, weggehoond uit Antiochië, terwijl de Heere daar zo'n rijke zegen gaf, maar de duivel ziet kans om dat werk van de apostel Paulus af te breken en Paulus moet vluchten, maar dan wordt hij niet ontmoedigd en dan legt hij het niet het hoofd in de schoot, maar waar hij dan verder gelegenheid krijgt om het woord te brengen, daar brengt hij het. En weer gebeurt het dat de Heere zegent. En weer gebeurt het dat de duivel gaat afbreken. En weer gebeurt het dat de apostel vertrekken moet. En als een vluchteling komt hij dan in Lystra aan. Ontmoedigd? Nee, niet ontmoedigd, want hij heeft gezien, de Heere geeft getuigenis. En hij heeft ervaren dat het waar is wat de Heere hem al eerder verteld had, dat hij door vele verdrukkingen moet ingaan. Toen de apostel Paulus geroepen werd om apostelwerk te gaan doen en de evangelie te verkondigen, toen heeft de Heere het eigenlijk al bij het begin tegen hem gezegd, dat hij op deze dingen ook moest rekenen. En daarom is hij niet ontmoedigd, maar grijpt hij de nieuwe gelegenheid aan om ook te preken, het woord van de Heere Jezus te verkondigen. Alleen, het gaat daar in Lystra een beetje anders dan in die andere plaatsen waar hij al geweest is. Als hij daar aan het woord is, en niet in de synagoge, maar kennelijk ergens op het marktplein of zo, dan ziet hij daar een man, een kreupele stumper, iemand die uit zichzelf nergens komen kan, die overal heen gebracht en gedragen moet worden, en dat is nou zo'n leven lang al het geval. En dan ziet hij, en dat is een hele bijzondere uitdrukking, dan ziet Paulus, als hij sterk op die kreupelen neerkijkt, dan ziet hij in de ogen van die man dat die man geloof heeft. Hoe kun je dat nou zien? Ja, kennelijk kun je dat zien. Kennelijk kon de apostel dat zien. Hij zal wel verlichte ogen van de Heilige Geest gekregen hebben. En onmiddellijk heeft de apostel geweten wat hij doen moest. God gaf hem gelegenheid om zijn prediking te illustreren. Om te laten zien wat hij met woorden zei. Hier gebeurt het. Hier wordt een kreupel mens, een verlamd mens, een onmachtig mens. Ineens iemand die lopen kan, staan kan, lopen kan. En zo is God bezig ook aan die mensen in Lystra te laten zien wat het werk is dat hij daar in Lystra wil komen doen. Mensen die ook geestelijk verlamd zijn. Ze mogen door de kracht die de Heere werkt en door de genade die hij verheerlijkt, mensen worden die kunnen lopen, lopen op de smalle weg, op de weg die naar het eeuwige heil leidt. En als dan dat wonder gebeurd is, ja dan gaat er iets gebeuren in Lystra waar de apostel niet op gerekend had. Waar die eigenlijk door overvallen is. Als hij eigenlijk het voorbeeld van die genezing van de kreupelen tot een illustratie van zijn boodschap had willen maken, dan moet hij zich helemaal herzien en dan moet hij andere woorden gaan spreken dan hij zich waarschijnlijk voorgenomen had. Wat dan? Wel, wat gebeurt er met die mensen? Die mensen daar in Lystra, heidenen, afgodendienaars, mensen die voor de afgoden buigen. En ze hebben daar even buiten de stad Lystra, even buiten de poort ook nog een tempel voor de hoofdgod van Jupiter, of in het Grieks Zeus. Wat gebeurt er met die mensen die de afgodendienaars zijn? Die worden ineens enthousiast, want ze herinneren zich dat verhaal dat onder hen verteld werd, dat in het verleden een zekere Filemon met zijn vrouw Baucis ook een keer de situatie hebben meegemaakt dat de goden in mensengedaante naar beneden kwamen. En dat ging toen helemaal mis, want de goden die in mensengedaante daar kwamen, die waren niet welkom geheten. En er was niemand in die streek die zich om die goden bekommerde. Die werden nergens uitgenodigd, die moesten maar op straat verblijven. Maar dat echtpaar, dat oude, arme echtpaar, Filemon en Baucis, die zagen hun roeping en die hebben de goden in mensengedaante bij zich in huis genomen. En die hebben gastvrijheid verleend. En die zijn daarom gezegend, terwijl de anderen gestraft werden. Wel, dat volksgeloof, dat is nog altijd aanwezig in Lystra. En nu zien ze het voor hun ogen, dat er hier mensen zijn die bovenmenselijke dingen kunnen verrichten. Dingen die alleen de goden kunnen doen. En ze zien in één keer hun roeping, hun verantwoordelijkheid. Dat mag niet weer gebeuren wat toen in het verleden gebeurde. Nu moeten ze inderdaad de gelegenheid gebruiken om de goden die onder hen gekomen zijn eer te bewijzen. Ze moeten offers gaan brengen. Paulus en Barnabas hebben dat aanvankelijk niet eens in de gaten. Want die mensen zeiden dat in de volkstaal, in het Lycaonisch. En daar verstonden de apostelen lang niet alles van. Dus wat ze onder elkaar zeiden, dat was voor de apostelen niet eens helemaal duidelijk. Maar toen daar die priester bij kwam met zijn ossen, met zijn dieren die op het altaar gebracht zouden worden, toen bleek het ineens duidelijk aan de apostelen dat zij vereerd zouden gaan worden alsof zij goden waren. En dat wordt voor Paulus de aanleiding om nu een heel andere preek te gaan houden dan hij waarschijnlijk van plan was. Nu moet hij heel concreet op deze situatie ingaan. En wat er nu gaat gebeuren, en welk element in de prediking nu het hoofdaccent krijgt, gemeente, dat is de oproep tot bekering. En dat is eigenlijk het thema van de preek die Paulus nu gaat houden. Ik zei al, aanvankelijk zou hij waarschijnlijk wel wat anders hebben willen zeggen. Heel concreet naar de Heer Jezus willen verwijzen. Zoals hij dat ook in Antiochië deed en zoals hij dat in Iconium deed. Maar er is eerst wat anders wat hier in deze heidense omgeving gebeuren moet. Wat hier gebeuren moet als de mensen klaarstaan om een verschrikkelijk goddeloos, afgodisch ceremonieel te verrichten. Daar staan die apostelen ineens middenin. Wat een godonterend bedrijf moet dat gaan worden. Zo hebben Paulus en Barnabas onmiddellijk begrepen. En dat moet worden voorkomen. Dat kan zo niet doorgaan. En vandaar die oproep van de apostelen, zoals we die vinden in vers 15. Dan hebben ze het goed begrepen wat hier bijna gebeurd zou zijn als ze niet hadden ingegrepen. Dan zou het evangelie niet verkondigd zijn. Nee, dan zouden de heidense, de afgodische praktijken in grote vorm eigenlijk zijn beoefend. En dat mag niet. Dus de prediking van de apostel, naar aanleiding van de genezing en de reactie en het enthousiasme van die heidenen, is voor Paulus de gelegenheid om op zijn manier, op de gepaste manier, het evangelie te verkondigen. Dat zegt ons om te beginnen al een paar dingen. Je kunt het evangelie brengen op verschillende manieren. Je kunt het evangelie ook, het uitgangspunt in de verkondiging van het evangelie, op verschillende plaatsen kun je dat hebben. Je kunt beginnen met uit de schriften te bewijzen dat de Heer Jezus echt de gekomen zaligmaker is. Dat was de methode die Paulus in de synagoge gebruikte. En dat kon hij daar doen omdat hij, net als de mensen in de synagoge, Joden en Jodengenoten, kenden wat de Heere in het Oude Testament gezegd had over de komende zaligmaker. En nu kon Paulus vertellen dat die beloofde zaligmaker echt gekomen is. En hij kon het bewijzen uit de schriften, uit Jesaja, uit de psalmen. En overal vandaan kon Paulus en kon Barnabas aan de mensen in de synagogen vertellen, deze zaligmaker is verschenen en hij is gekomen. Een belofte Gods is vervuld en nu is er een weg tot zaligheid en nu kan een zondaar behouden worden. Dat is de insteek zoals de apostel die neemt in de synagoge. Je kunt ook als prediker van het evangelie je uitgangspunt ergens anders nemen. Dat hangt er maar vanaf wat voor gehoor heb je voor je. In de synagoge zijn het Joden, mensen die de Bijbel voor een heel groot deel kennen. Maar als het gaat over de markt, waar je dan allerlei heidenen ontmoet, en waar mensen zijn die van het woord van de Heere niks of bijna niks afweten, dan moet je eigenlijk een ander uitgangspunt nemen. Wel nu, dat voelt de apostel hier heel sterk aan. Hij neemt nu zijn uitgangspunt in de afgoderij van die mensen daar. En het accent in zijn prediking valt niet zozeer op de oproep tot geloof, maar op de oproep tot bekering. En zo doet de apostel dat dan. Wel, hij wijst van zichzelf af. En hij zegt tegen die scharen, wij zijn geen goden. Wij zijn maar gewone mensen, net als jullie. Mensen van gelijke beweging als jullie, er is niks wat dat betreft geen onderscheid tussen u en ons. En wat wij nu komen doen, dat is u juist oproepen om u van deze ijdele dingen te bekeren. Juist moeten we u erop wijzen dat dit ijdele dingen zijn. Dat je op deze manier de godsdienst helemaal misvormt. Dat je van de openbaring, voor zover je die als heidenen weet uit de natuur, de godsopenbaring, waar de Heer iets gesproken heeft over zijn majesteit en over zijn heerlijkheid, dat misbruiken jullie, dat maken jullie tot een voorwerp van afgoderij. Je onthoudt, je schepper de eer die hij verdient en je wijst die eer toe aan mensen die je zelf uitgedacht, aan goden die je zelf gefantaseerd hebt. En daarmee doe je je schepper grotelijks oneer. En daarmee bewijs je het, dat je verblind en verduisterd en verdwaasd bent. En daarom, mensen, houd ermee op. Houd ermee op. En bekeer je ervan. En bekeer je tot de levende God. De God die komen wij verkondigen. En die God is jullie schepper. En die God is jullie onderhouder. En van die God heb je het leven gekregen. En van die God heb je tot nog toe levensonderhoud gekregen. Nu en je voorgeslachten ook al. Die God heeft weliswaar het evangelie nog niet eerder tot jullie gebracht, maar je wel allerlei hemelse gunsten heeft willen geven. En zo maakt de apostel zijn oproep bekend bij die heidenen, zodat ze weten wat nu eigenlijk de opdracht is die ze meekrijgen. Bekering. Nou gemeente, zo was dat toen daar. En nou kunt u de vraag stellen, en wat zegt dat nou ons in het heden? Wat moeten we nou met zo'n geschiedenis aan? Zit daar nou ook nog een boodschap voor ons in? Is het nou de moeite waard om daar in een kerkdienst nog eens een keer bij stil te staan? Het is een verhaal uit de kerkgeschiedenis, zo zou je kunnen zeggen. Dit is een verhaal waarin een bepaalde ervaring van Paulus genoemd wordt. Maar laten wij zo de Bijbel maar niet lezen. Als we de Bijbel als een bundel verhalen gaan lezen, dan staat de Bijbel voor ons niet veel hoger dan gewone andere menselijke boeken. Maar in de Bijbel, en zeker in de historische boeken, en daar hoort het boek Handelingen toch ook bij, in de Bijbel gaat het niet om, ja, verhalen, maar gaat het om de geschiedenis van niet mensen, maar van Gods heil. Handelingen is een deel van de heilsopenbaring. Hierin wordt ons, ook ons, verteld wat de roeping is die door het evangelie tot ons komt. En nu zijn wij kerkmensen. En ik neem aan dat u een getrouwe kerkganger bent, dat u elke gelegenheid die er dan is om onder Gods woord te komen ook gebruikt. En dat is een levensgewoonte geworden. En daar zult u niet van afwijken. En als de mogelijkheid er weer is straks om als gehele gemeente samen te komen, dan zal dat toch ook reden tot vreugde en dankbaarheid zijn. Ja, maar is daarmee alles gezegd? Betekent dat nu dat terwijl er dus onderscheid is tussen ons, net de kerkmensen, en die heidenen daar in Lystra, is dat onderscheid beslissend? Of staan wij toch eigenlijk ook niet zo heel ver bij die mensen daar vandaan? Je zegt, ja, maar er is wel een verschil. Afgodendienaars, ja, daar kun je ons toch niet bij rekenen. Daar zullen we ons toch wel voor wachten. Dat soort zonden als dat die Grieken en die Romeinen hadden en het volk Israël in het Oude Testament en de Moabieten en de Ammonieten en heel de Rismu. Dat is toch niet het beeld van ons. Nou, het kon nog wel eens erger zijn bij ons. Hoe dan? Nou, deze mensen hadden nog een besef dat er goden zijn. En dat ze van die goden afhankelijk zijn. En dat ze die goden te vriend moesten houden. En dat die goden eer waard waren. En dat ze dan ook die goden maar eer moesten bewijzen door middel van het brengen van offers. Daarvoor hadden ze die tempel. Daarvoor was die priester er ook. Daarvoor werden die ossen bijgebracht. Dat moesten offerdieren worden. Mensen hadden nog respect voor de goden. En ze wisten zich van die goden afhankelijk. En kijk nou eens om u heen. En kijk nou eens in de wereld waarin wij leven. En waarin wij, ja, allerlei invloeden ondergaan. Ontdek nu eens wat er gaande is in het leven om u heen. Wij hebben de wereld om ons heen, heeft die geen goden? Goden zoals we die vinden op het sportveld, in de muziek en op allerlei andere terreinen, meestal in verband met cultuur of ontspanning. Maar afgedacht daarvan, onze tijd is vervuld met het geloof dat er geen God is. En dat we met een God eigenlijk niks te maken hebben. Er mocht al gepraat worden in de kerk over God, maar dat moeten zij maar weten. Maar wij hebben geen God nodig. De problemen die er zijn, en die kunnen niet ontkend worden, die lossen we zelf wel op. We hebben als mensen, het zij persoonlijk, het zij met elkaar, toch wel allerlei mogelijkheden. En we beschikken over allerlei dingen waarvan eigenlijk bewezen is dat we het zelf wel kunnen oplossen. En dat optimistische geloof dat mensen zichzelf wel kunnen redden, dat blijft toch iedere keer maar weer verkondigd worden. Ook als iedere keer weer blijkt dat de dingen niet lukken. Ook als iedere keer weer ervaren wordt dat wij mensen het mis hebben. Dat we maatregelen nemen die uiteindelijk niet het gewenste resultaat hebben. Dat we een Europese eenheid proberen te smeden, terwijl iedere keer weer de problemen eigenlijk onoplosbaar lijken. En dat er altijd maar weer met heel veel moeite een compromis moet worden uitgebroed waar niemand tevreden mee is. Eigenlijk is de geschiedenis die wij meemaken een bewijs dat het allemaal mislukt wat mensen doen. Of niet? Neem nou dat coronaprobleem. Dan moeten we toch weer meer gaan opletten. Dan moeten we toch weer meer beperkingen in acht gaan nemen. Dan moeten we toch, ja. Is dat de oplossing dan? Lossen wij het echt op? We dachten van wel, we hebben het met elkaar voor elkaar gekregen. Ja, maar de Heere blaast erin. En waarom doet de Heere dat? Weet u, het is nog een zegen dat de Heere erin blaast. Want nou herinnert hij er ons aan dat wij het niet oplossen. En dat er wat anders gebeuren moet dan het zoeken van een oplossing. Wat moet er dan gebeuren dan wat hier staat? Dat gij u zult bekeren van deze ijdele dingen tot de levende God. Dat moest daar gebeuren. Bekering van ijdele, nutteloze, lege, inhoudloze dingen. Van menselijke uitdenksels, gedachtespinsels, van menselijke wijsheden. Je moet je ervan bekeren, zegt de Heere, van de afgoderij. En of dat nou de afgoderij is met afgoden van hout en steen, of dat dat de afgoderij is van mensen om je heen waar je respect voor hebt en waar je dus je geld aan geeft en waar je je tijd aan geeft en waar je je ziel aan verkoopt, of dat het nu gaat om de zonde, de afgoderij van je eigen ik, met je eigen werken en je eigen inspanningen en je eigen gerechtigheid, waarmee je ook mensen zalig denken te kunnen worden. Er moet bekering zijn. En wat is bekering? Laten we daar maar eens goed naar kijken. Wat zegt de Heere als het gaat over de vraag wat bekering is? En dan komen we heel dicht bij huis. En dan komen wij als kerkmensen inderdaad nog een heel stuk dichter bij huis. Dan kunnen we die hele wereld en al die mensen van de wereld die het zelf wel weten en zelf wel oplossen, die kunnen we een ogenblik parkeren, laten die maar even verder onbesproken. We komen nu naar onszelf toe. Herkent u dat? Dat we geroepen worden in het evangelie om ons te bekeren. Waarom? Wie zijn wij? Wat is er in het mensenleven gebeurd? Hoe ben je op de wereld gekomen trouwens? En hoe komt het dat je op de wereld gekomen bent zoals je op de wereld gekomen bent? In zonde ontvangen en geboren. Hoe komt dat? Dat is toch te verleiden tot datgene wat er in het paradijs gebeurde? En daardoor is het toch gebeurd dat als er mensen geboren worden, ze als zondaren geboren worden. En dat die mensen, als er verder niks verandert, gewoon als zondaren zullen opgroeien. En zo groeien er duizenden op die groter worden en die nooit veranderen en die altijd blijven wat ze waren bij hun geboorte, zondaren. En de zonden die bedreven worden, worden met de dag groter. De zonden nemen in aantal toe, de zonden nemen ook in omvang toe. En het wordt nooit anders. Totdat het einde van zo'n zondaarsleven daar is. En dan valt zo iemand onder het oordeel. Zo zijn wij op de wereld gekomen. En zo zijn wij op deze wereld opgegroeid. Of is er wel iets gebeurd? Is er door God iets gedaan? Is er in ons leven iets wakker geworden? Is ons oor geopend? Is ons hart geopend? Is ons geweten geraakt? Is het woord van de Heere binnengedrongen in ons leven? En zijn we zover gekomen dat we gingen ontdekken wat de zonde met ons gedaan heeft en wat de zonde met ons gaat doen en wat de verleider met ons van plan is te gaan doen. Die verleider die mensenmoordenaar genoemd wordt. Zijn die dingen ons duidelijk geworden? En heeft ons dat ertoe gebracht om naar het evangelie te vluchten? En toen we de gelegenheid kregen om te horen dat wij mensen geen oplossingen kunnen bedenken, ook niet en zeker niet voor dat allergrootste probleem dat we hebben, dat zondeprobleem, toen we tot de ontdekking kwamen dat wij geen oplossingen weten, dat de Heere ons toen bekend ging maken met de oplossing die Hij heeft gegeven. En wat is dat? Dat is de oplossing die Hij heeft gegeven toen Hij zijn Zoon in deze wereld zond. En toen de Heer Jezus menselijke gedaante aannam. Ja, toen God in het vlees kwam. Toen God in mensengedaante onder ons kwam. En toen heeft Hij in die mensengedaante het heil verworven. De schuld van Gods volk betaald. De weg tot het hart van God geopend. Vrede en verzoening wordt ons gepredikt op grond van zijn offeranden. Het evangelie. Is dat in uw leven al een kracht tot zaligheid geworden. En hebt u, omdat de Heere aan het werk ging, en omdat zijn geest uw ogen opende, en doordat de Heere u niet langer toestond om ongemerkt verder te leven, nee, u moest tot stilstand komen, u moest tot bezinning komen, u moest uw weg terug gaan leiden, u moest tot de Heere terugkeren. Gemeente, er staat een hele mooie gelijkenis in de Bijbel en ik begrijp, u weet al lang welke ik bedoel. Als het over bekering gaat, zou ik de kinderen ook wel kunnen vragen, waar denk ik dan aan en welke gelijkenis? Ja, natuurlijk, die van de verloren zoon. Een mooie gebeurtenis, een mooie geschiedenis. Een jongen die wegloopt en die denkt dat hij het zonder zijn vader ook wel kan. Een jongen die een prachtig leven weet te vervieren, ja te vieren. Een jongen die best heel veel vrienden kan maken, want als je geld hebt, dan kun je ook makkelijk vrienden krijgen. Maar een jongen die zich heel deerlijk vergiste en die aan lagere wal raakte. En die in armoede, in bittere armoede en honger terecht kwam. En die toen ging nadenken. Hij tot zichzelf kwam. En toen ging ontdekken wat een dwaze dingen hij gedaan had. En wat een verdrietige dingen ook. En wat een schandalige dingen ook. Tegenover zijn vader. En tegenover God. En dan komt hij tot zichzelf. En dan wordt hij ervan overtuigd. Ja, dat dat nou de consequenties zijn van de dwaze keus van zijn hart. En dat mag zo niet blijven. Hij moet terug. Hij moet het zijn vader eerlijk gaan vertellen. En hij gaat terug. En hij gaat het vertellen. Vader, ik heb gezondigd. Een mooi verhaal. Mooi dat dat in de Bijbel staat. Maar dat geldt zeker voor heidenen. Dat geldt zeker voor mensen die goddeloos leven. Dat deed die jongen toch. Die het goed van zijn vader doorbracht met, zo zegt zijn oudere broer, met tollenaren, met hoeren en met allerlei gespuis. Voor zulke soort mensen staat die gelijkenis in de Bijbel. Maar niet voor ons. Wij leven toch niet zo? Dat is de vraag, dat kunt u wel denken, maar denkt God er ook zo over? En is het alleen maar verkeerd als wij de daden, de zondige daden verrichten? Of zou God ook wel iets willen zeggen over onze zondige woorden? Dat valt niet zo op als daden. Maar die vallen ook onder het toezicht dat de Heere als wetgever over ons heeft. En heeft de Heere misschien ook nog wat te zeggen over onze zondige gedachten? En daar hoef je nooit uit de band gesprongen te zijn. En daar hoef je nooit midden in de zonde geleefd te hebben. Openbaar en ijdel, maar dan kan het al wezen dat je jezelf moet gaan aanklagen als je een blik naar je binnenkant, naar je hart richt. En als je tot de ontdekking komt dat dat hart de bron van alle verderf is, dat uit het hart des mensen boze dingen voortkomen, hoererijen, dronkenschappen, noem maar op. De Heer Jezus heeft het ons duidelijk verteld. Uit het hart des mensen komen voor. Hebben we daar wel eens erg in gehad? De Heer heeft daar erg in. En die ijdele dingen daar in Lystra, dat waren gevolgen van wat er in hun hart was. Daarin kwam openbaar wat er in hun gedachten leefde. Hoe ze opgegroeid waren en wat ze aan een boodschap ten aanzien van godsdienstige dingen hadden meegekregen en waaraan ze zich vasthielden. Het kwam eigenlijk allemaal van binnenuit. En omdat het van binnenuit komt, alles wat we aan zonde doen, daarom moet die bron van alle ongerechtigheid aangevat worden. Daarom moet het hart veranderen. En daar begint de bekering, gemeente. Het Nieuwe Testament heeft twee woorden voor bekering. En het eerste woord, dat is hij, en je vindt het in die geschiedenis van die verloren zoon, hij kwam tot zichzelf. Hij ging op een andere manier denken dan die eerder gedaan had. En toen hij op een andere manier ging denken, ging hij ook op een andere manier doen. Toen ging hij denken aan zijn vader. En toen ging hij denken aan wat zonde is. En toen kwam hij tot de ontdekking dat de dingen heel anders zijn dan hij gedacht had. Hij vond zijn vader maar iemand waar hij toch eigenlijk, ja, nou ja, die man die had altijd wat. En die zei altijd, dit mag niet en dat mag niet. En op Sabbat moet je mee naar de synagoge en al die dingen. Zijn vader was een bekrompen man. En dan wordt hij tot andere gedachten gebracht en dan ziet hij in één keer, mijn vader. Mijn vader, daar zat geen kwaad bij. Die was een zorgzame man. De knechten van mijn vader, de dagloners zelfs, die zomaar vanuit een situatie als het een keer erg druk was, ook nog een keer op de boerderij kwamen werken. Zelfs die knechten, niet eens in vaste dienst, zijn vader zorgde voor die mensen. Ze hadden geen gebrek, omdat zijn vader zo goed de tieren was. Zie je, hij gaat heel anders denken over zijn vader. Hij gaat ook heel anders denken over zonde. Daar heeft hij heel makkelijk over gedacht. Wat hij deed daar in het vreemde en verre land, was dat zonde? Hij had er vreugde in. Hij kon feest vieren. En als dat zonde is, nou ja, dan zei het maar zonde. Maar ik vind het fijn om dan te zondigen. En nu gaat hij denken over zonde als iets wat God onterend is. Een krenking voor zijn vader. Iets verschrikkelijks. Iets waarmee hij zichzelf in het ongeluk stort. Dan begint het. Anders gaan denken. En dan anders gaan doen. En dat doet die jongen ook. Hij gaat anders doen. Hij staat op. Hij zit daar niet langer bij die varkens, waaraan hij zich, die boer die die varkens dan had, waar hij zich aan verhuurd had om daarvoor te zorgen. Hij loopt weg. Hij gaat terug, helemaal terug naar waar hij vandaan kwam. Dat is bij zijn vader vandaan. En daar moet hij het gaan beleiden. Daar moet hij het gaan zeggen. Vader, ik heb gezondigd. En ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Vader, ik heb geen excuses meer. Ik kan niks meer bedenken om mijn zonde goed te praten. Ik moet u gelijk geven. Ik moet het woord van God gelijk geven. Ik moet buigen. Ik moet bukken. Ik moet schuld beleiden. Een verbroken hart. Een verslagen geest. Eerst anders denken. En dan anders doen. En dan kan het niet meer zoals het toen was. Dan kan het niet meer. Hij moet nu een ander leven gaan leiden. Hier heb je het. En dat bedoelt Paulus dan maar als hij tegen die mensen in Lystra zegt, jullie moeten je bekeren van deze ijdele dingen. Nutteloze dingen. Je verspilt je tijd, je verknoeit de genadetijd als je nog langer in dat soort dingen leeft. En als je daar je heil nog zoekt, mensen, je vergist je. En als je je nu vergist en je komt nooit tot rechte bezinning, dan ga je voor eeuwig verloren. Dan heb je je voor eeuwig vergist. En nu zijn wij gekomen en God heeft ons gezonden, juist om het u te vertellen. En ik zou u nog meer willen vertellen. En ik zou u nog meer willen vertellen over de zaligmaker die gekomen is om zondaren te verlossen van hun verlorenheid en hun zonden weg te nemen en hun schuld te boeten. Ja, de apostel, hij meent het ook als hij dat zondige gedrag ziet en hij heeft te doen. Hij heeft ziels medelijden met die mensen en hij probeert ze, zoals hij dat iedere keer weer deed, mensen te bewegen om van hun boze wegen terug te komen. Mensen ertoe op te roepen. Zoek toch genade te ontvangen. daar waar de Heere genade openbaart. In de Heer Jezus Christus. Nou gemeente, nou mag u het voor uzelf zeggen. U mag het voor uzelf ook tegen de Heere zeggen. Hoe de dingen nou liggen als u dit hoort. Dat het evangelie u ook roept tot bekering. En dan hoef u niet bekeerd te worden van zonden die u niet gedaan hebt. Als je bewaard bent voor een hoop zonden, dan hoef je op de bekering van die zonde niet te bidden. Maar je hebt zoveel andere zonden. En je hebt zoveel dingen waar de wereld niet van weet. Waar je eigen familie niks van weet. Waar je eigen hart alleen maar van weet. En je hebt zoveel dingen waarin je echt moet herkennen. Ik heb op mezelf vertrouwd. En ik heb het maar voor me uitgeschoven. En de roepstem om de Heere te zoeken, ja, heb ik wel gehoord. En ik wil het iedere keer wel horen. Maar ik ben net als die Herodes, die iedere keer wel weer de waarheid wil horen. En die verkondigde Johannes de Doper aan Herodes. En die zei het rechtstreeks tegen hem. Ja, Herodes, koning, u mag die vrouw niet hebben, want dat is uw vrouw niet. En Herodes liet het iedere keer over zich heen gaan. En hij bekeerde zich niet. Hij bekeerde zich niet. En zo zijn er een hoop kerkmensen die het er wel mee eens zijn als het scherp gepreekt wordt. En als de dingen genoemd worden zoals ze genoemd moeten worden. En dat er mensen zijn in de gemeente die inderdaad ook erkennen dat de rechte prediking een prediking is die ontdekkend werkt. En ze krijgen de dingen te horen. En ze worden ontdekt en ze laten zich toch niet ontdekken. Want ze hebben toch weer een of andere uitvlucht om hun zonde te camoufleren. En hoe dan ook. En die geest van Adam en Eva, die is er nog altijd. De schuld ligt bij een ander. Maar je moet op jezelf komen. En je moet niet aan een ander denken. Zeg maar, hoe ligt het bij u? Kent u dit? Dit werk? De toepassing van wat Paulus hier zei en wat Nathan tot David zei. En dat was in dat leven van David nog op een ander moment dan in het leven van die mensen in Lycaonië. Want bij David was het al de tweede of de derde of de vierde of de tiende keer dat hij opgeroepen werd om tot bekering te komen. Het moet kennelijk in het leven van Gods kinderen een zaak zijn die van tijd tot tijd weer aan de orde komt. Hoe komt dat? Ach, omdat die zondige natuur toch blijft bestaan. In de heiligmaking gebeurt er misschien wel iets. Maar er is zoveel wat in de heiligmaking ook nog niet gebeurt. En wat dan toch altijd er nog weer aan herinnert. Dat we verkocht zijn onder de zonde. En dat de macht van het kwaad, zolang we in dit leven zijn, nooit geheel gebroken wordt. Vandaar dat gebroken hart en die verslagen geest dingen zijn die eigenlijk nooit overgaan. En toch, waar het begonnen is, daar zal de Heere ervoor zorgen dat het voortgaat. Daar zal de Heere ervoor zorgen dat het straks ook nog een keer helemaal klaar komt. En nu nog even over die corona. Begrijpt u wat er gebeuren moet? Wat er gebeuren moet, moeten we nu weer de gelegenheid krijgen om allemaal naar de kerk te gaan. En die anderhalve meter afstand maar niet meer in gebruik te hebben. Is dat wat gebeuren moet? Dat al die beperkende bepalingen verdwijnen moeten. Dat het coronavirus weg moet zijn. Dat we een middel hebben om het te bestrijden. Is het dat wat gebeuren moet? Waarom zou de Heer toestaan dat er een tweede golf komt? Omdat nog steeds één ding ontbreekt. En daar moeten wij als kerkmensen toch erg in hebben. Dat hoor je in de wereld natuurlijk niet. Maar moeten wij het niet tegen elkaar zeggen? Moeten wij het Gods woord niet tegen ons laten zeggen? Wat ontbreekt er nog altijd? Dat verbroken hart. Die waarachtige bekering. En daarom zijn wij ook altijd bezig met ijdele dingen. En de Heere laat het ons zien dat het ijdele dingen zijn. En bekering daarvan is nodig. En daar zal vanuit de kerk toch naar de wereld toe getuigenis moeten komen. Dat moet de wereld toch aan kerkmensen kunnen zien dat dat mensen zijn die voor God hebben leren buigen en die het ingezien hebben. Onze zonden maken scheiding tussen God en ons. Onze zonden zijn de oorzaak van al de ellende in de wereld. Onze zonden die getuigen tegen ons. En daar moeten we ons ander verootmoedigen. Dat zoekt de Heer. En daarom, gemeente, laten we wat Paulus daar in de steden van Lycaonië verkondigde, maar op onszelf toepassen. Wij moeten terug naar wie? Naar de God die ons gemaakt heeft. Naar de God die hemel en aarde en zee en al wat erin is gemaakt heeft. Naar de God die ons nog heel veel dingen gegeven heeft. Die ons vruchtbare jaren en tijden van zegen en overvloed geschonken heeft. Naar die God die nog veel meer heeft om te geven. Die in zichzelf bewogen is. En omdat hij in zichzelf bewogen is, heeft hij Christus gegeven. En die boodschap aangaande Christus, die mag wijd en zijd verkondigd worden. Gemeente, wij moeten terug naar de beginselen van zonde en genade. Naar wezenlijke dingen zoals bekering en geloof. En als dat gebeurt, zou er dan niet naar Gods eigen belofte een keer komen? Heeft de Heer dat niet gezegd, dat hij juist deze weg van afgebroken worden in onszelf en de toevlucht nemen tot de Heer Jezus Christus, dat de weg is die zijn goedkeuring draagt en waar hij zijn gunst over wil gebieden en waardoor zegeningen weer ons deel worden? En wat zou het een wonder van genade zijn als het in de kerk zou mogen beginnen. Het oordeel begint ook bij het huis Gods. Maar als het herstel ook eens mag beginnen bij het huis Gods, wat zou er dan nog een rijke verwachting ook voor de wereld kunnen zijn? Maar dan moet de stem van het evangelie, van woord en geest, van wet en evangelie gehoord worden. En dan moet dat klinken. Amen. gemeente, laten wij de Heere danken. Heere, u gaf het ons dat we naar de boodschap van uw woord mochten luisteren. De boodschap zoals Paulus die bracht in Lystra. In dat moment waarop die mensen hun afgodische praktijken wilden gaan beoefenen en de apostelen goddelijke eer zouden gaan geven. En toen heeft u die apostel Paulus gebruikt om die mensen te vertellen dat er eigenlijk maar één ding nodig is. Dat ze zich zouden bekeren van hun ijdele wandel. En Heere, die boodschap komt via Handelingen 14 tot ons. In ons leven is er ook één ding nodig. Dat is net hetzelfde als toen daar. Bekering. En daar hoeven we niet bekeerd te worden van zonden die we nooit gedaan hebben. En we hebben geen afgodsbeeld in de tuin staan waar we af en toe voor knielen. Maar er zijn nog zoveel andere dingen. En zeker in de verborgen schuilhoeken van ons hart. Ons hart, dodelijk is het. Het is een bron van alle ellende. En wat is er al veel ellende uit voortgekomen. En het zal altijd wel doorgaan. Want dat hart, Heere, zolang dat verkeerd is, kan geen goede dingen voortbrengen. Net zo min als dat een goede boom kwade vruchten kan dragen. Of een kwade boom goede vruchten. En daarom, Heere, bekering is ook ons allen nodig. En wij bidden u dat we daarvan overtuigd mogen zijn. En dan niet voor één keer, maar gedurig weer. En dat wij het met al die boodschappen van profeten en apostelen eens mogen zijn. En dat dat ook blijkt in ons eerbiedig buigen voor u. En eerbiedig knielen en belijden wat er allemaal niet deugt. Heren, daar zoekt u naar. Dat is wat u bedoelt. En dat moet er een keer van komen in ons leven. En zo werkt u toch, Heren. Zo werkt u toch. En daar wordt toch iedereen mee geconfronteerd die u in uw genade opzoekt en trekt. Heren, geef ons genade om het op te geven. Om onszelf op te geven. Om ons eigen zoeken op te geven. Geef ons genade om het alles in uw handen te geven. En ons verloren bestaan, want dat is het, maar toe te vertrouwen aan de Heere Jezus Christus, bij wie milde handen en vriendelijke ogen zijn. Heren, wij danken u voor het onderwijs. Wij bidden om uw zegen erop. Wij bidden, Heren, ga ons verder niet voorbij, maar bezoek ons met dat heil. En als we vanmiddag weer samen mogen komen, laat ook dan het woord van u een helder geluid mogen doen horen. En geef ons te verstaan, Heren, dat in al datgene wat u vandaag doet en vandaag tegen ons zegt, u geen andere bedoeling hebt dan ons waarachtig heil ons voor ogen te stellen en de weg aan te wijzen die we gaan zullen om dat waarachtige heil deelachtig te mogen zijn. Hoor ons, Heren, om Jezus' wil. Amen. We gaan nu luisteren naar orgelspel en we mediteren met elkaar over Psalm 64. Het 10e vers: rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heren alleen. 64, vers 10. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.